Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. 13 februari jongstleden is bij broeder en zuster Robin en Jacobien Molenaar een gezonde zoon geboren. Zijn naam is Sinus Marius Matthäus en zijn roepnaam is Matthias. Wij feliciteren dit echtpaar en wensen hen Gods genade toe bij de opvoeding van hun zoon. Morgen is er cursus geestelijke vorming in de Hoeksteen. De heer B.S. van Groningen zal dan spreken over leven in de eindtijd. Aanstaande donderdag is er een senioren- en ouderenmiddag. De heer J. van Horen zal dan een lezing en diapresentatie verzorgen over Israël. De aanvang is om 2:30 en na afloop is er een maaltijd. Komende vrijdag is er een avond van het Centraal Verband. Broeder K. van Walsum zal dan spreken over het onderwerp met Nederlandse dichters zingend op zoek naar het nieuwe Jeruzalem. Deze avond begint om 8:15 en voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap met van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 42, de versen 1 en 7. Tijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. En vers 7, o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust. 42, versen 1 en 7.
Thank you.
Gemeente, stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij daarna Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heren der legermachten, zo zullen we ons voor de afval wachten. Psalm 80, het 11e vers, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 16. Romeinen 16, en wij lezen de versen 1 tot en met 16. En ik beveel u Febe, onze zuster, die een dienares is der gemeente die te Kenchreën is, opdat gij haar ontvangt in de Heere, gelijk het de heiligen betaamt, en haar bijstaat in wat zaak zij u zou mogen van doen hebben. Want zij is een voorstandster geweest van velen, ook van mijzelf. Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, die voor mijn leven hun hals gesteld hebben, de welke niet alleen ik dank, maar ook al de gemeenten der heidenen. Groet ook de gemeente in hun huis. Groet Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaïe in Christus. Groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft. Groet Andronicus en Junias, mijn maagden en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus geweest zijn. Groet Amplias, mijn beminde in de Heere. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus. En Stachis, mijn beminde. Groet Apelles, die beproefd is in Christus. Groet hen die van het huisgezin van Aristobulus zijn. Groet Herodion, die van mijn maagschap is. Groet hen die van het huisgezin van Narcissus zijn, degene namelijk die in de Heere zijn. Groet Tryphena en Tryphosa, vrouwen die in de Heere arbeiden. Groet Persis, de beminde zuster, die veel gearbeid heeft in de Heere. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en de mijne. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes en de broeders die met hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster en Olympas en al de heiligen die met hen lieden zijn. Groet elkander met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten uw lieden. Tot zover de schriftlezing. Deze woorden vormen ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Wat voorrecht is het, Heere, dat wij weer opnieuw in uw huis mogen zijn. Dat u ons in de afgelopen week hebt bewaard en gedragen en gespaard. Heere, en zo mogen wij zien op deze afgelopen week op uw bewaring en uw zorg over ons leven. En er zijn ook verschillenden in de gemeente die daar ook speciale dankbaarheid voor hebben. Vanwege al zorgen die er kunnen zijn of spanningen die er kunnen zijn. Of moeite of strijd met gezondheid. Heren, alle omstandigheden zijn u bekend. En heren, nadat er weer een week is geweest voor allerlei drukte op school en op het werk en langs de weg, wat is het toch een weldaad dat wij de dag des Heren mogen hebben. Een dag van rust. Een dag waarin wij op mogen komen naar uw huis om daar uw woord te horen. Heren, we willen u danken voor deze weldaad. En u ook, Heere, bidden of u in ons midden wilt zijn. Want wij zijn hier nu wel samengekomen. Maar Heere, wanneer u niet in ons midden bent, dan zal er niets van terechtkomen. Heere, wat hebben wij toch vooral nodig? Het is uw zegen, uw nabijheid, hier in deze kerkdienst. Dat u onze harten opwaarts heft tot u. Opdat wij ook uit dit gedeelte wat wij gelezen hebben, geestelijke lessen mogen herkennen. En dat we die met ons meenemen naar huis. En dat we daarover nadenken. Heere, geef ook dat de bediening van uw woord tot zegen mag zijn voor de gemeente. Dat wij ook een voorbeeld mogen nemen aan deze vroege christenen die zo'n 2000 jaar geleden in Rome geleefd en gewerkt hebben. Heere, geef uw zegen over de bediening van uw woord. En wat is het dan toch vooral nodig? Dat wij aan u verbonden worden. Dat wij in gemeenschap met u leren leven. Dat wij ons eigen leven leren verliezen. Want die zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. En wat is er dan toch nodig, Heer, om te belijden voor u wie wij zijn van nature? Dat dat voor ons inderdaad een last wordt, dat wij een verdorven hart met ons omdragen. Als we dat nog niet zien, wilt u ons daarbij bepalen. En Heer, als het zo is, Heer, dat wij wel beseffen dat wij verdorven zijn en voor u niet kunnen bestaan. Och, Heer, laat het dat ons mogen uitdrijven tot u, o Heere Jezus Christus. Want u bent de weg tot de Vader. U wordt ons verkondigd en gepredikt dat er bij u het eeuwige leven te vinden is door het geloof in u. En uw dierbare Heilige Geest wekt dat geloof op in harten van mensen. En daarom bidden wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Om ons te ontdekken aan onze verdorvenheid. En om ons het zicht op de Heere Jezus te geven. En het geloof in ons te werken. Zodat de vruchten van dat nieuwe leven in ons openbaar mogen komen. Heere, laat dat toch een verandering mogen zijn bij hen die nog een vreemdeling zijn van u. Hen die nog onbekeerd voortleven. Wilt u ze opzoeken, Heere, wanneer ze soms in hun verblinding zo kunnen neerliggen. Ja, op het vlakke des velds, weggeworpen in de woestijn. Niemand zorgt voor hun ziel. En Heere, wanneer u zich niet ontfermt, dan zullen ze eeuwig omkomen. En zo bidden wij u om dat eenzijdig, krachtig werk van uw Heilige Geest. Heere, wilt u werken in ons midden. Wil het ook doen onder kinderen, onder de jongens en de meisjes. Werk in hun harten, Heere. Dat zij op een jonge leeftijd al leren begrijpen dat u alleen hun leven kan vullen. Wil, Heere, hen leiden dat ze een nieuw hart van u begeren. Zegen de ouders in de opvoeding van hun kinderen. Geef hen daarbij genade en kracht. En zo willen wij u bidden om de wedergeboorte. Heer, in het midden van onze gemeente, bij ouderen, maar ook bij de kinderen. En zo bidden wij u ook voor de wedergeboorte van Matthias Molenaar. Hij mocht geboren worden in de afgelopen week. En we danken u hartelijk dat u Jacobien bewaard hebt, ook al waren er complicaties. En ook al was de bevalling niet zo makkelijk en dat er ook nog een operatie nodig was. Maar toch hebt u alles wel gemaakt. En ze mag weer thuis zijn met haar zoon. Heere, heb dank dat u het toch zo hebt geleid en bewaard en alles wel hebt gemaakt. U bent een God die de gebeden verhoord hebt. U hebt ook het verlangen naar kinderen, ook bij deze ouders, bij deze jonge mensen vervuld. Heere, heb dank daarvoor. Er zijn ook anderen in de gemeente die dat ook zo graag zouden willen. Heere, wij bidden u of u nog een God van wonderen wilt zijn. Of u hen en ons wilt verblijden dat er nog kinderen geboren mogen worden in ons midden. Heere, we bidden u of u in uw genade een ieder van ons wil gedenken in al onze omstandigheden. We vragen u, Heere, of u uw kerk wil uitbreiden in deze wereld. Laten er nog velen tot bekering mogen komen. Ja, Heere, wil krachtig werken, want de zon is weer opgegaan. Het einde is nog niet gekomen. Er is genadetijd. En u bent als de grote zaaier aan het werk om overal het evangelie te laten zaaien. Maar Heer, u zorgt ook voor de wasdom. U zorgt voor nieuwe kinderen in uw koninkrijk. Heer, u wil nog geven dat vandaag het opnieuw een oogstdag mag zijn voor u. Dat velen binnengebracht worden in vele landen. Heb dank, Heere, voor al uw goedheid. Ook dank, Heer, dat onze broeder, ouderling Looy, in ons midden mag zijn. Zegent u hem in alle omstandigheden. En heb dank, Heere, voor uw goedheid ook aan hem betoond. Zie een gunst op ons neer, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de zending. We zingen dan Psalm 40, de versen 4 en 5. 40, 4 en 5. Geliefde gemeente, zo naderen wij het einde van de overdenkingen, de prekenserie over het boek Romeinen. We zijn nu toegekomen aan het laatste hoofdstuk. En volgende week, zondag, zo de Heere wil, willen we deze serie afsluiten met het laatste gedeelte uit Romeinen 16. Maar nu dan het eerste gedeelte van Romeinen 16. En dan zien we een hele rij namen. En jongens en meisjes, als je zo'n rij namen hoort oplezen, maar onbekende namen, dan denk je, waarom lezen we dat? En waarom staat dat nou in de Bijbel? Nou, dat staat in de Bijbel omdat dat voorbeelden zijn. Voorbeelden van voor ons. Want er staat niet alleen een rij namen, er staat ook hier iets van die namen. Hoe ze geleefd hebben. Wie ze geweest zijn. En daar kunnen wij van leren. En zo willen wij nu stilstaan bij deze mensen die wij hier zien. In hoofdstuk 15, het vorige hoofdstuk, zagen wij dat wie de apostel Paulus was. En we hadden een beeld van hoe hij was en waar hij zich op richtte. Dat hij bezield was om het evangelie te verkondigen, ja, tot in Spanje toe. En bemoedigend en stimulerend om te zien wie hij was. En nu zien wij hoe de eerste christenen waren. Tenminste, zoals we die vinden in Rome. Paulus, die wist veel toch van die mensen in Rome. Maar hij was er zelf nog nooit geweest. Hoe wist Paulus dan al deze feiten over die vele namen die we hier zo vinden? Kijk, Paulus had wel sommige van die mensen eerder ontmoet. We leven hier in de Romeinse tijd. En dat was het de tijd van het Pax Romanum, de Romeinse vrede. En dat was een tijd waarin er betrekkelijk veel gereisd kon worden. En sommige van deze namen komen we ook op andere plaatsen tegen in het boek Handelingen. En zo had Paulus verschillende van deze mensen al eerder ontmoet. En zo heeft hij gehoord van hen of hen zelf eerder op andere plaatsen tegengekomen. En het eerste wat we dan vinden hier is de naam Febe. Wie was deze vrouw Febe? Ze wordt hier genoemd een dienares van de gemeente te Kenchreën. Kenchreën is een havenstad van Korinthe. En Paulus schreef deze brief aan de Romeinen vanuit Korinthe. En waarschijnlijk was deze Febe degene die ook de brief heeft overgebracht naar Rome. Deze Febe was een vrouw die bekend was in die gemeente, die ook veel voor de gemeente betekend heeft. Ze had een gemeente waarschijnlijk aan haar huis en ze vraagt, en Paulus vraagt hier aan de gemeente te Rome, dat wanneer zij komt, of ze haar willen ontvangen en haar willen helpen bij alles wat zij nodig heeft. Haar naam Febe is een heidense naam. Het is eigenlijk de naam van een andere naam voor de Griekse godin Artemis. En dat laat zien dat deze vrouw van heidense afkomst was. Ze kwam dus uit die havenplaats bij Korinthe. Nu was Korinthe al een immorele stad. Daar stond onbekend, er was een uitspraak, leven op zijn Korinthisch. Dat was een goddeloos leven. Nou, zij kwam uit de havenstad. Kunnen ze zich voorstellen hoe de havenstad dan geweest moet zijn? Nog veel immoreler dan de stad zelf. En daar kwam deze vrouw vandaan. En er was wat gebeurd in het leven van deze heidense vrouw. De Heere Jezus was in haar leven gekomen. En Paulus noemt haar hier onze zuster. En ze wordt beschreven als een dienares. In het Grieks staat dan diakonos. Maar dat betekent niet dat zij een diaken was. Betekent niet dat zij een ambtsdrager was. Want dat woord diakonos betekent veel meer in het Grieks. Betekent ook dienen, helpen, ondersteunen. En Paulus is heel duidelijk, verderop in het Nieuwe Testament, dat de ambten in de gemeente voorbehouden zijn aan de mannen. 1 Timotheus 3 vers 12 dat de diakenen ener vrouwen mannen zijn, die hun kinderen en huizen wel regeren. En zo had deze vrouw Febe geen ambt. Ze had ook zeker geen leerambt. 1 Timotheus 2 vers 12. Daar schrijft Paulus, ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Paulus beroept zich dus niet op cultuur, maar hij beroept zich op schepping, op scheppingsordening. En de wijze waarop deze vrouw, deze waardevolle vrouw, Febe gediend heeft, dat vindt u in vers 2. Vandaar lezen wij dat zij is een voorstandster geweest van velen, ook van mijzelf. Een voorstandster, wat betekent dat? Dat zij veel betekend heeft, dat ze geholpen heeft. Als iemand je voorstander is, voor je is, dan helpt hij je, ondersteunt hij je. En dan is hij er altijd bij wanneer je het nodig hebt. Nou, zo was deze vrouw. En deze uitdrukking wordt gebruikt ook voor het geven van werken van barmhartigheid. Aan zieken, aan eenzamen, aan armen. En velen waren gezegend door haar bediening. En Paulus heeft zelf ook veel voordeel gehad van de zorg van deze vrouw, Febe. We kunnen ons voorstellen dat zij past ook in de rij van andere vrouwen uit het Nieuwe Testament. Vrouwen die met de Heere Jezus zijn meegegaan en die de Heere Jezus gediend hebben, ook van wat zij hadden. We kunnen denken aan Lydia in Filippi. Zij was een zakenvrouw. Niet onbemiddeld. En ze heeft gevraagd aan Paulus en Silas, kom bij mij in huis. En dan zal ik voor je zorgen, dan blijf je bij mij. En zo moeten we ook deze vrouw Febe zien. Ze heeft veel betekend. Ze was een vrouw waarschijnlijk van een zeker vermogen. Dat ze ook naar Rome kon reizen. Waarschijnlijk was ze een zakenvrouw. En dat zij dus daarom ook op haar reis die brief naar Rome gebracht heeft van Paulus. Dus ze was een vrouw die veel betekend heeft in de vroeg-christelijke kerk. En zo kunnen we zien dat aan de ene kant het noemen van Febe als dienares van de gemeente te Kenchreën is geen bewijs, geen schriftbewijs, dat het diakenambt open zou zijn voor vrouwen. Maar wat het wel is, wat het wel duidelijk aangeeft, is dat vrouwen van onschatbare waarde kunnen zijn in de gemeente. En dat de getrouwde mannen zullen in de regel veel steun hebben van hun vrouwen. In het Engels is er een uitdrukking dat achter elke man, daar staat een vrouw. En wat zouden wij mannen zonder onze vrouwen zijn? Met raadgeving en met steun en met liefde. Iemand naar wie we ons hart kunnen uitstorten en die ons helpen, die een voorstandster is, ook van ons, wat een zegen. En ook in de gemeente vrouwen te hebben die zorg hebben en oog hebben voor armen, hen in nood of verdriet of moeite of elkaar helpen. Wat een kostbare zegen is dat. Zo'n vrouw was deze Febe. En wat een zegen ook voor de bediening van het evangelie zijn vrouwen geweest van onschatbare waarde. Door hun ondersteuning, door hun gebeden, door raadgeving. Ik weet het uit mijn eigen ambtelijke praktijk. Ik heb verschillende voorbeelden die ik noemen kan uit het verleden van vrouwen die veel betekend hebben. Wat een zegen om zo als vrouw in de gemeente te staan. En nu mag u tot Heere om vragen. Maak mij, Heere, zo'n vrouw als Febe. Vervolgens zien we hier, aan de andere kant zien we hier verder in versen 3 en 4, daar zien we, wordt gesproken over Priscilla en Aquila. En dat zijn wel heel bijzondere namen geweest. Ze komen zo'n 6 keer voor in het Nieuwe Testament. Drie keer staan ze beschreven in de Handelingen 18. En de apostel Paulus noemt ze ook drie keer in zijn brieven. Hier, maar ook in 1 Korinthe 16 en in 2 Timotheus 4. Aanvankelijk hoorden deze Priscilla en Aquila tot de gemeente te Rome. Maar ze moesten daar weg. Want de keizer had geboden dat alle Joden Rome moesten verlaten. En wij weten uit de geschriften van de Romeinse geschiedschrijver Suetonius, dat keizer Claudius een edict heeft uitgevaardigd dat alle Joden Rome moesten verlaten, omdat zij ruzie maakten over een zekere Christus. En dat gaf allemaal onrust in de stad. En toen zei Claudius, hij regeerde voor Nero, ze moeten het allemaal uit. En zo zijn Priscilla en Aquila ook vertrokken. En ze hebben zich gevestigd toen te Korinthe. En toen Paulus in die stad kwam, in Korinthe, toen verbleef hij bij hen, in hun huis. Ze waren tentenmakers van beroep, en dat was Paulus ook. En ze dienden en vreesden de Heere, en daarom pasten ze zo mooi bij elkaar. En zo hebben ze elkaar ondersteund. Paulus noemt hen hier ook zijn medewerkers, zijn medearbeiders. Ze hebben samengewerkt in het dagelijks beroep van tenten maken, zodat Paulus voor zijn eigen inkomen kon zorg dragen. En ze hebben samengewerkt in de verkondiging van het evangelie. En Paulus heeft bij hen gebleven in Handelingen 18, leest u daarvan. En vervolgens is Paulus vanuit Korinthe toen voor een kort bezoek naar Efeze gegaan, beloofd heeft dat hij terug zou gaan naar Efeze, is toen naar Jeruzalem vertrokken en toen kwam hij terug in Efeze, heeft daar zo'n anderhalf jaar of twee jaar heeft daar gewerkt. Toen hij vanuit Korinthe naar Efeze vertrok, gingen Priscilla en Aquila met hem mee. En ze zijn daar gebleven te Efeze. Ze hebben ook voorbereidend werk gedaan voor Paulus, terwijl Paulus naar Jeruzalem moest om daarna weer terug te keren naar Efeze. En onderwijl dat Paulus weg was, kwam er een andere prediker in Korinthe, in Efeze, en dat was Apollos. En Apollos, een vurige prediker uit Alexandrië, die de Heere Jezus Christus verkondigde, maar hij had toch geen goed zicht. Hij wist alleen maar van de doop van Johannes. En toen hebben Priscilla en Aquila daar in Efeze Apollos uitgenodigd in hun huis. En hebben ze hem nader uitgelegd hoe het allemaal was. En zo werd Apollos daardoor versterkt. En zo kon hij nog beter het evangelie verkondigen. En zo waren Priscilla en Aquila, hebben eigenlijk het werk ook voor Paulus straks in Efeze voorbereid. En toen Paulus weer terugkwam in Efeze, toen bleef hij weer in hun huis. En vanuit Efeze schreef hij ook de eerste brief aan de gemeente te Korinthe. En daar brengt hij ook de groeten over van Priscilla en Aquila, die daar immers in Korinthe zich aanvankelijk gevestigd hadden. En wanneer Paulus nu deze brief naar Rome schrijft, zijn Priscilla en Aquila weer terug in Rome. Claudius is gestorven, zijn opvolger is keizer Nero, en onder Nero konden de Joden klaarblijkelijk weer terug. En zo zijn Priscilla en Aquila weer teruggegaan naar Rome. En opnieuw hebben ze een gemeente in hun huis, daar komen ze samen. En later blijkt dat Priscilla en Aquila weer vertrokken zijn uit Rome en dat ze zijn gegaan naar Efeze. Waarschijnlijk was dat vanwege de vervolgingen onder keizer Nero. En toen wanneer Paulus dan voor zijn tweede gevangenschap is in Rome, schrijft hij nog een laatste brief aan Timotheus. En daarin schrijft hij: groet ook Priscilla en Aquila. Want ze hadden veel voor Paulus betekend. Paulus schrijft hier in Romeinen 16 dat ze zelfs hun leven voor hem over hebben gehad. En dat ze alles gedaan hebben wat ze konden om Paulus te ondersteunen en te helpen. En Paulus groet hen graag. Nou, wanneer wij dit overzien, we zien dus Febe, we zien Priscilla en Aquila, dan krijgen we een beeld van de vroegchristelijke gemeente van mensen die hard en ijverig werkten voor de Here. En dat noemt Paulus ook verder in dit gedeelte. Hij spreekt bewust van mensen die arbeiden. Daarmee bedoelt hij die werkten, ijverig waren voor de dienst van de Here. In vers 6 wordt gesproken van een zekere Maria die veel gearbeid heeft. In vers 9 wordt een zekere Urbanus genoemd, een medearbeider in Christus. In vers 12 Tryphena en Tryphosa, die in de Here arbeiden. En zo krijgen we het beeld van die vroege christenen die wilden arbeiden, werken voor de Here. Niet om daarmee de zaligheid te verdienen. Het is niet dat wij allemaal goede werken moeten doen en moeten werken om behouden te worden. Dat ligt vast voor een kind van God in het volbrachte werk van Christus. Maar uit liefde tot de Here, uit dankbaarheid en uit het verlangen dat anderen ook deze blijdschap, deze vrede, deze vreugde, deze liefde mogen ontvangen, willen ze alles doen om de prediking van het evangelie te bevorderen. En ze willen zelf ook getuigen zijn. Ze willen arbeiden in de dienst van de Here. Want ze hadden God in hun leven ontmoet. En wanneer je de Here in je leven ontmoet, dan wordt heel je leven anders. Dan zie je hoe goed God is. Dan zie je hoe liefdevol de Here is. En dan verbleekt alles in vergelijking met de schoonheid van Christus. Zij droegen het beeld van Christus. Want de Heere Jezus heeft zelf ook gearbeid. Onvermoeibaar heeft de Heere Jezus gearbeid. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat alles gedaan wat hij menselijke wijs kon doen om het evangelie te verkondigen. Steeds drukten de scharen zich tegen hem op. En soms hadden ze geen tijd om te eten. Ze waren altijd bezig en 's avonds kwamen nog mensen bij hem. Steeds waren er zieken. En als de Heere Jezus met zijn discipelen zich wilde terugtrekken en wilde overvaren naar de andere zijde van het meer van Galilea, toen zagen de mensen aan deze kant waar hij naartoe ging en ze liepen eromheen. En toen de Heere Jezus daar aankwam, toen stonden ze er weer, al die mensen. En dan staat er, hij genas hen allen. Altijd was de Heere Jezus klaar, onvermoeibaar, de liefde tot zijn Vader. En tot de eer van zijn God dreef hem aan. Want het is toch ook zo'n wonder dat de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij gaf zijn ziel als een rantsoen, een losprijs voor velen. Kijk, wij zouden denken, het is toch duidelijk, als de Zoon van God op aarde komt, dan is dat opdat wij hem zouden dienen. Maar het is omgekeerd. Hij is gekomen om te dienen. Wat een wonder. En wanneer een mens bediend wordt door Christus, dan doorstroomt de blijdschap en de liefde van Christus in zijn leven. En dan wordt een mens verlost van een ijdele wandel. En dan kan het niet anders zijn of zo iemand wil de Here dienen. En hoe heeft de Here Jezus niet gepreekt? Vliet de toekomende toren. Hoe heeft de Here Jezus het niet opgelegd, zijn zevenvoudig wee over de Farizeeën En er was een oproep tot bekering. Er was niemand die zo gesproken heeft over de verlorenheid als de Heere Jezus. Waar de worm niet sterft. En waar het vuur blijft branden. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. Wonderen en tekenen, zijn liefde getoond, gewaarschuwd. Altijd gearbeid, gewerkt, hij wilde doen. En wanneer Christus nou in uw hart komt wonen, dan wordt u ook vol ijver. Wat we gezongen hebben uit Psalm 40. Mijn liefde brandt, uw wet is in de binnenste van mij. En zo wordt een mens in Christus ook. Hij verlangt om goed te spreken van God. En dan is de tijd op deze aarde niet dat wij maar zouden genieten of rust hebben of een makkelijk leven hebben en dat alles voorspoedig gaat. Nee, het leven hier op aarde is om Hem te kennen, om zijn beeld gelijkvormig te worden. Om ook te handelen zoals hij handelde. Dan wordt een mens ijverig in de dienst van de Heere. In de dienst van de kerk. Hoe kan ik nuttig zijn voor anderen? Hoe kan ik voor anderen bidden? Hoe kan ik arbeiden in de Heere? Niet zeggen het zal allemaal wel. Dan hebt u het niet begrepen. Dan kent u de liefde van Christus niet. Ook al kunt u niets doen, alleen maar op een kamer zitten en verder niets vanwege uw leeftijd of vanwege uw lichamelijke situatie, dan nog brandt uw hart van liefde wanneer Christus in u woont. En dan gaat u bidden. En dat is nog het voornaamste wat we kunnen doen. Zo waren Priscilla en Aquila. Zo was Febe en zo waren die andere namen die we net genoemd hebben. Die christenen die werkten ijverig, toegewijd. Daar leef ik voor. Voor hem. Mijn leven is Christus. En dan is het sterven gewin. Een ander kenmerk van deze christenen was dat ze moedig waren. Ze waren niet bang. Want ze stonden sterk in de Heere. En in zijn kracht. Ze waren bereid te lijden als dat nodig moest zijn. De liefde van Christus drong hen ertoe. Dat als het zou moeten, dat ze zouden moeten lijden, als ze hun leven zouden moeten afleggen, dan zouden ze dat onbevreesd doen. En ze stonden daar onbevreesd in de arena's te Rome. En die 60.000 mensen of nog meer die aan stonden te kijken, die waren onder de indruk hoe ze hun leven gaven. En de Romeinen zelf moesten zeggen, onze filosofen, die sterven niet zoals deze christenen het doen. En het was een getuigenis, een martyrijn, betekent getuigen zijn, voor heel dat Romeinse volk. Ze waren moedig. Vers 4. Priscilla en Aquila hebben hun leven, hun hals, hun nek willen overgeven voor dienst van het evangelie. Ze riskeerden gevangenschap. Vers 7. Andronicus en Junias, mijn magen, mijn familieleden, waren eens zijn medegevangenen. Ze gingen de gevangenis in. Ik ben nooit in de gevangenis geweest. Ik geloof dat ik nooit zelfs daar op bezoek geweest ben. U misschien ook niet. In andere landen gaan ze wel de gevangenis in. Hoe zou het met ons zijn? Bent u moedig? Niet uit uzelf. Nee, in onszelf zijn we zo zwak. Ik en u. Maar in de Heere. kunt u sterk zijn. Zo hebben zij het ook gedaan, die christen. Er waren geen supermensen. Waren ook zwak, net als u en ik. Maar ze waren bereid ook in de gevangenis te gaan. In vers 10 wordt gesproken over Apelles, die beproefd is in Christus. Dat woord beproeven, dat wijst op gevangenschap, op lijden. En het is heel ontroerend om al deze namen te lezen. We weten verder niet veel van hen. We weten ook niet hoe het hierna gegaan is. Maar ze weten wel, zij leefden ten tijde van keizer Nero. En dat was een gruwelijke keizer. Hij heeft christenen levend laten verbranden. Voor de leeuwen geworpen. Zwaar verminkt en gemarteld. Het was een beest. De mensen toen dachten ook dat hij het beest was, waar Johannes over sprak. Daar hadden ze zelfs een bepaalde algoritme voor, een rekenwijze, want het getal van het beest, 666, hebben mensen daarna, begin van de tweede eeuw, toen ze terugdachten, hebben ze dat uitgerekend. Op een bepaalde manier kun je als A 100 is en B 101 en zo ga je door dan. Klaarblijkelijk kom je dan op 666 uit, als je de naam Nero invult. Dat dachten ze toen. Zo'n vreselijke man was dat. En in die tijd hebben deze mensen geleefd. Wie zal er zeggen wat er met Andronicus later gebeurd is? En met Apelles en met Urbanus? We weten het niet. Het kan best zijn dat ze erge dingen hebben meegemaakt. Want zo lang heeft Nero ook niet geleefd. Ik meen geregeerd, ik meen zo'n 9 jaar als ik het wel heb. En tijdens zijn regering schreef Paulus deze brief. En is hij ook in Rome geweest. En tijdens deze brief. En tijdens de regering van Nero kwamen ook die vreselijke vervolgingen. Maar ze waren bereid, ze waren moedig om te lijden. Zoals ik deze week een bericht kreeg. Vanuit Irak, dat er op dit moment gelovigen zijn die berichten gestuurd hebben naar het Westen, dat zij hun geloof niet willen opgeven. En dat ze dat bewust expres zeggen en schreven naar ons, vorige week gebeurd. En dat ze daar alles voor over hebben, dat ze gevangen genomen zijn inmiddels. Dat ze gemarteld zijn. Sommigen zijn weer vrijgelaten. Maar de liefde van Christus dringt hen, omdat ze moedig zijn in de Here. Dan zien we nog een kenmerk van deze christenen. En dat is liefde. De liefde die zij hadden. De liefde van Christus woonde in hun harten. In vers 5 lezen we van een zekere Epenetus. Die klaarblijkelijk de eerste prediking, de eerste bekeerling was op de prediking van Paulus. Hij wordt hier de beminde genoemd. Paulus had hem lief en hij had Paulus ook lief. In vers 8 spreken we over Amplias, vers 9 Stachis, vers 12 Persis. Ze worden aangewezen als beminden. Paulus noemt hier andere namen, dat doet hij met bewogenheid. En met liefde. De liefde kenmerkte de eerste christenen. En dan helemaal onderaan op vers 13. Groet Rufus, de uitverkorene in de Here en zijn moeder en de mijne. Wat zal dat toch lieflijk overgekomen zijn. U zijn moeder en de mijne. De gemeente Rome komt bij elkaar en er wordt de brief van Paulus voorgelezen. En er zit Rufus achter in de kerk en zijn moeder naast hem. En dan hoort zij dat in die brief dat Paulus zegt en groet Rufus en zijn moeder. En ze is eigenlijk ook mijn moeder. Omdat deze vrouw zo gezorgd had voor Paulus. Wat een lieflijke tonen slaat Paulus hier aan. Wat een atmosfeer zal er niet geweest zijn in die gemeente. En hoe zal die moeder van Rufus zich gevoeld hebben? Zo'n liefde voor haar. En waarschijnlijk is deze Rufus de zoon geweest van Simon van Cyrene. Die genoemd wordt in het evangelie van Marcus. En Marcus schreef het evangelie vanuit Rome. Hij was daar waarschijnlijk bekend. En deze liefde zien we ook tot uiting komen in vers 16. Groet elkander met een heilige kus. Daaruit spreekt liefde. En waarom schrijft Paulus dit? Wat wil dit zeggen? Betekent nou dat de Bijbel zegt dat wij elkaar moeten kussen? Nee, dat zegt Paulus niet. Paulus zegt niet, groet elkaar met een kus. De wijze in die dagen van elkaar begroeten was met een kus. En dat is in het oosten soms nog zo, dat de mannen elkaar kussen als ze elkaar ontmoeten. Ze kussen niet de vrouwen, maar wel de mannen elkaar. Als een bewijs van liefde of hartelijkheid. En nu zegt Paulus, groet elkander met een heilige kus. Want dat wil zeggen dat we op een heilige wijze met elkaar omgaan. Dus dat wij elkaar groeten op een heilige, oprechte, eerlijke, liefdevolle wijze. Dat bedoelt hij te zeggen. Dat spreekt liefde uit. En Paulus zelf is een man ook gemotiveerd en gedreven door de liefde. Zie hoe hij deze brief schrijft. Hij daalt helemaal af tot het niveau van die Romeinse christenen. Hij is denk ik de meest bekwame theoloog geweest in heel de geschiedenis van de kerk. Hij heeft meer gearbeid dan al de andere apostelen. Dat zegt hij zelf, niet om op te scheppen, maar als een feit. Hij heeft zoveel betekend, zoveel gedaan, zoveel gereisd, zoveel gemeenten gesticht. En dan komt hij te Rome, hij hoopt binnenkort naar Rome te gaan. Dan zegt hij niet, nou, ik hoop binnenkort bij u te komen en ik hoop tot u te spreken en ik vertrouw erop dat ik voor u tot zegen zal zijn. En nee, hij is niet een grote man die zich heel hoog opstelt. Ik ben de prediker, ik ben de rondreizende, belangrijkste apostel. Nee, hij komt als een heel eenvoudig, klein mannetje. Want dat is hij ook in zichzelf. En hij heeft oog voor de persoonlijke leden. De grote mensen die op preektournees gaan, die hebben geen oog voor de mensen. Paulus had oog voor de individuen, mensen. Hij was een apostel met persoonlijke betrekkingen. Daar spreekt liefde uit. En zo gaat de Heere ook om met mensen. U bent geen nummer voor de Heere. U bent een mens. Met al uw moeite. Met uw bestrijdingen. En de Heere kijkt naar u. En het is hem allemaal bekend. En hij ondersteunt en wil u nog meer ondersteunen en wil u vertroosten en wil u doorhelpen, precies wanneer u het nodig hebt. Want de Heer heeft persoonlijk aandacht voor al zijn kinderen over heel de wereld. Ook voor u en voor jou. Het evangelie is persoonlijk. En daarom moeten de dienaren van het evangelie, de ambtsdragers en de predikers, moeten ook persoonlijk zijn. Er moet een persoonlijke band zijn. Ook tussen de dienaar van het evangelie en de gemeente. De zaligheid is ook een persoonlijke zaligheid. Daaruit spreekt liefde. In de wereld is geen liefde. In de wereld zijn er geen individuen, zijn allemaal nummers. Maar de Heere God heeft oog voor elk mens die tot hem vlucht. En zo was Paulus ook. Hij was zelf ook gedreven door de liefde, door wat hij zegt. Al die namen, persoonlijke namen genoemd. Want de kerk van de Heere Jezus richt zich niet op actieprogramma's en op evangelisatiecampagnes en grote rallies die gehouden moeten worden. In de kerk, daar gaat het om mensen. De mensen die bezocht worden, waar we aandacht voor hebben. Voor jongeren op catechisatie, dat er aandacht voor is. Dat er een persoonlijke band mag komen. Dat er opening mag zijn, dat er aandacht voor is. Dat de ouderling bij u op huisbezoek komen om met u persoonlijk te spreken. Daaruit spreekt liefde. Heerlijk evangelie, gedragen door liefde. Zo waren die mensen daar in Rome, mensen van liefde. Nog iets in die gemeente te Rome. Er waren geen barrières. Er waren geen barrières. Want het komt er wel eens voor dat bepaalde kerken alleen maar voor bepaalde personen zijn. Kerken voor de middenklasse. Kerken voor een bepaald ras. Of kerken voor, nou vult u maar in. In Rome was dat niet zo. Er waren geen barrières. Want sommige mensen, die waren waarschijnlijk slaven. Dat kunnen we afleiden. Heb ik ook over gelezen. Ik heb het ook allemaal niet kunnen nagaan. Maar Hermes is vaak een naam voor een slaaf. Wordt hier genoemd. We denken aan de mensen die van het huis zijn van Aristobulus. De mensen die van het huis zijn van Aristobulus, dat waren zijn knechten, zijn slaven. Daarnaast waren er ook mensen in hoge posities daar in Rome. Herodion, vers 11. Of de naam Julia, vers 15. Met connecties met de keizerlijke kringen. Verschillende soorten mensen. We zien hier Latijnse namen, Urbanus. We zien Griekse namen. We zien Hebreeuwse, Joodse namen. We zien ook mensen van verschillende achtergronden. Urbanus, u voelt er al aan de naam, die man kwam uit de stad. Terwijl Stachis, dat betekent eigenlijk korenhalm of graan. Hij kwam waarschijnlijk van het platteland. En zo zijn er mensen in die gemeente te Rome met verschillende financiële middelen, verschillende standings in de maatschappij. En ze vormen samen een band van liefde. Dat ze samen werken, samen moedig zijn, samen liefde hebben. En dat ze geen barrières hebben. Dat is nou het wonder van de christelijke gemeente. Om zo een geestelijke gemeenschap te hebben. Want de band die er ligt is Christus. Daarom hebben ze oog voor elkaar. Zorg voor elkaar. Zorg voor elkaars gezinnen. Ze helpen elkaar. Dat was ook bekend in het Romeinse Rijk. De christenen die hielpen elkaar. Die zochten elkaar op. Die gingen naar de gevangenissen toe om hun broeders en zusters eten te geven. En die liefde trok mensen aan. Ze wisten, daar is iets bijzonders. Want er waren geen barrières. En gemeente, dan komen we tenslotte uit bij de laatste. En dat is de meest belangrijke kenmerk van die christenen te Rome. En wat zou dat dan zijn, denkt u? U vindt het hier. Wat zou dat zijn? Dat is dit. In de Here, in Christus. Dat zien we herhaaldelijk tegenkomen. En dat is nou de kern, het meest essentiële van wat we hier vinden in deze rij namen. Dat is het geheim van elk kind van God. Hij is een mens in Christus. Hij is in de Heere. Dat ziet u dan in de versen 7 en 8 en 11 en 13. Mensen die geïncorporeerd zijn in Christus. Ze zijn geliefden in de Heere. Ze behoren hem toe. En dan zien we nog verder in de versen 2, 3, 9, 10 en 12. En steeds komt u dat tegen. Die heerlijke omschrijving. Het geheim van een kind van God. Hij is begrepen in Christus. Hij is in de Heere. Hij is het eigendom van Christus voor tijd en eeuwigheid, naar ziel en lichaam. Want de Heere Jezus heeft hen getrokken. De Heere Jezus is in hun leven gekomen. En de Heere Jezus heeft voor hen de losprijs betaald. Hij bidt voor hen. Die mensen zijn niet meer van zichzelf. O, wat heerlijk om het eigendom te zijn van Christus. Ze leven niet meer voor hun eigen voordeel. Het doel van hun leven is niet de zelfontplooiing en hun eer en hun persoon wat ze bereikt hebben en hun genot en hun... Nee, het doel van hun leven is Christus, want ze zijn in Christus. Bekering betekent ingelijfd worden in Christus. En dan vloeien al de zegeningen van de Heere Jezus en al zijn verdiensten vloeien zo'n mens toe. Zo zien we in vers 7 Andronicus en Junias die voor Paulus in Christus waren. Ze waren dus eerder dan Paulus tot bekering gekomen. Vers 12, Tryphena en Tryphosa zijn in de Heere, net als Persis. In het Nieuwe Testament is een christen iemand die in Christus begrepen is. Heel zijn leven richt zich op de Heere Jezus Christus. Heel zijn leven staat onder toezicht van de Heere Jezus. En de goedkeuring en de gemeenschap en de liefde en het vriendelijk aangezicht van de Heere over hun leven, dat is het kostbaarste wat er voor hen is. Een christen is iemand die een levende relatie heeft met de Heere Jezus. Ze leven met hem. En ze zullen straks ook eeuwig met hem zijn. En die heerlijke band die hier geslagen en gelegd is en gelast is in hun leven, kan nooit gebroken worden. Wat er ook gebeurt. Dat is wel zo heerlijk. Vast. In zijn handpalm. En al mijn strijd en worstelingen in die handpalm. En nooit. Nooit laat hij zijn kind vallen. En die band van gemeenschap tussen Christus en zijn kinderen, dat wordt gewerkt door Gods Heilige Geest. En dan schenkt de Geest de band van geloof en de band van de liefde. En dan worden de begeerten van zulke mensen om in overeenstemming met de wil van de Heere te leven, dan denken ze niet aan hun eigen belang. Maar ze denken aan de Heere, aan zijn wil. En die mensen die zijn erachter gekomen dat ze een verdorven hart met zich omdragen. En dat ze steeds weer geneigd zijn om tegen de Heere in te gaan, dat vinden ze verschrikkelijk. Dat is een last. Een dagelijkse strijd. En in die strijd worden ze gesterkt door Gods Geest die in hun hart is uitgestort. En door diezelfde Geest, te midden van die strijd, gaat de Heere vruchten kweken en laten voortkomen van liefde. En van blijdschap, van geloof, van ootmoedigheid en van zachtmoedigheid. Zulke mensen zijn een licht in de wereld, toegewijd aan de Heere. En de vreze des Heeren maakt hen moedig als leeuwen en standvastig als een rotssteen want de liefde van Christus dringt hen. En deze liefde komt tot uiting in de plaatselijke gemeente. Daar komt het tot uiting. Heel concreet, hier plaatselijk. En daarom, wanneer mensen beweren de Heere Jezus te kennen en dat ze de Heere Jezus lief hebben en wanneer ze beweren in gehoorzaamheid aan de Heere te leven, maar ze hebben geen oog voor de gemeente. En ze laten de gemeente maar voor wat het is. Ze houden zich afzijdig. Doen hun eigen ding. En dat is alles. Ze gaan naar de kerk. Maar oog voor de gemeente. Gebed voor de gemeente. Strijden voor die anderen. Dat vinden ze niet zo belangrijk. Nou, Paulus denkt daar anders over. We hebben hoofdstuk 12 gelezen. Enkele weken geleden. En hier zien wij voorbeelden van die mensen uit Romeinen 12. En die mensen zijn verbonden aan de Heer Jezus Christus. En ze willen leven voor Hem. Want zijn liefde is in hun hart. Kijk, wij kunnen heel rechtzinnig zijn. Maar dat de liefde van de Heer Jezus niet in ons aanwezig is. Dat leest u ook verderop in de Bijbel. Dat is heel, heel ontdekkend eigenlijk. De gemeente van Efeze. In Openbaringen 2. Dat was een gemeente die was zeer rechtzinnig. Een gemeente die de kwade leer niet kon verdragen. En ze hebben de kwade leraars, de valse leraars, beproefd. En hebben hen als vals bevonden. En hebben hen weggestuurd. En ze hebben gearbeid. En ze zijn niet moe geworden. Een prachtige gemeente. Ik zal oorlog tegen u voeren. Ik ga mijn kandelaar bij u weghalen. Waarom? Omdat we de liefde verzaakt hebben. Ik heb één ding tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Dat laat zien hoe sterk de Heer het vindt, dat er liefde is voor elkaar, bewogenheid voor elkaar, zorg voor elkaar. En die liefde leert u van de Heer Jezus Christus in uw hart. En dat betekent nou niet dat iedereen in de gemeente die wat meedoet, dat hij de liefde van de Heer in zijn hart heeft. Dat kunnen we ook weer niet zeggen. Het is ook een persoonlijke zaak. Weet u waar het op neerkomt? Op die ene vraag. En dan kunnen we niet voor elkaar beantwoorden. Kunnen we alleen maar zelf beantwoorden voor de Heere. Heel eerlijk. Bent u in Christus? Dat is de vraag. Bent u, ben ik in Christus? Hebt u de Heere Jezus Christus van harte lief? Hebt u gezien de ellende waar de Heer u uit getrokken heeft en waar u op weg was naartoe te gaan, dat hij uw pad kruiste. En zegt, ik wil niet dat deze verloren gaat. En hij werkt in uw hart. Mag dat werkelijkheid zijn in uw leven? Staat hij in het centrum van uw leven? Mag u alles in uw leven overgeven voor hem? En mag het uw worsteling zijn, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Ook hoe ik me opstel in de gemeente. Is zijn vriendelijk aangezicht datgene waar u naar dorst, waar u naar verlangt, En is de verberging van zijn aangezicht bitterder voor u dan de dood, zoals de Dordtse leerregels schrijven. Hebt u misschien weinig vreugde in uw leven? Geen vrede in uw hart? Bent u misschien terneergeslagen en moedeloos? Wanneer u op Christus gericht wordt en u leert uzelf verliezen aan hem, dan verandert heel uw leven. Dan krijgt u goede moed. Dan bent u gewillig om ijverig te zijn. Dan brandt zijn liefde in uw ziel. Dan wordt u moedig. En zo aanvaarden we elkaar ook in Christus. En achten we de ander uitnemender dan onszelf. En dan nodigt hij u, ook vanmorgen, om tot hem te komen. Dat u uw leven zult verliezen in hem. En zo zult u het vinden. Dat is het geheim van een gezegend leven. Een leven in Christus. Amen. Wij zingen Psalm 97, het zesde vers. Laten wij danken en bidden. Heere, wat een goedheid dat wij hebben mogen inblikken in die vroeg christelijke gemeente van zo'n 2000 jaar geleden. En wat zijn deze namen die voor u bekend zijn. En wij vertrouwen dat zij nu bij u zijn in de hemel. En dat wij nog mogen nadenken over hoe zij geleefd hebben. En dat ze voor ons tot voorbeeld zijn. Heere, geef dat wij zo ook mogen luisteren naar deze rij van geloofshelden uit Romeinen 16. Heere, laat dat ook ons leven mogen beïnvloeden ten goede. Laten wij, Heere, niet rusten totdat wij in u begrepen zijn. Heere, wij moeten behouden worden. En daarom moeten wij in u begrepen zijn. Geef dat dat al onze aandacht mag vragen. En dat dat onze hoogste prioriteit in het leven mag zijn. Heere, wilt u bekering geven? Wilt u liefde uitgieten? Moed schenken? ijver geven in uw dienst. En dat er onderlinge acceptatie is. En dat uw beeld op ons gedrukt mag zijn. Heere, verheerlijk zo uw naam in ons midden. Gedenk ons deze dag, vanmiddag, als u Dina nog elders moet preken. En als er vanmiddag zondagschool mag zijn. En we vanavond weer samenkomen in uw huis. Heere, wees ook dan in ons midden. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 21, vers 13. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.